laatste van de openbaringbrief over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde willen we nu overgaan tot de overdenking en zal Thijs ons leiden naar dat huis zonder scootmobiel.
Dankjewel. Ja, in die plaats zullen inderdaad geen scootmobiels meer nodig zijn. En ze zullen dus inderdaad ook niet aanwezig zijn. Want ik denk dat we met elkaar eigenlijk wel uitzien naar dat moment. Dat was eigenlijk toch ook wel een beetje de teneur in de sabbatscholles van deze morgen. Die ging ook over de wederkomst. En het is een thema dat mij inderdaad wel zeer nauw aan het hart ligt. Maar ik heb het deze sabbatmorgen, wil ik dat eigenlijk combineren met de vraag naar herinnering. Hoe moet ik dat zien? Als de Heer weer komt en wij in Gods Koninkrijk zijn, hoe zit dat dan met herinnering? Herinneren wij ons nog iets van wat er daarvoor is geweest? Het startpunt van deze overdenking is een paar gevleugelde woorden uit de Prediker. Alles is ijdelheid en najagen van wind. Of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het weergeeft, lucht en leegte. Is dat het menselijk bestaan, lucht en leegte? Of lijkt het op iets wat of de Prediker ook zegt, wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Als ik deze, voor mij eerlijk gezegd, niet direct opbeurende woorden lees, dan krijg ik het idee van dat het leven een soort van een cirkelgang is, van opgaan, blinken en dan weer verzinken. Dan lijkt het wel op een soort van een tredmolen waar je in terechtkomt en waar je maar niet uitkomt. Of om het wat praktisch voor mezelf te maken, het lijkt wel alsof ik op zo'n fiets zit in een fitnessruimte. En dat doe ik zo af en toe. Ja, de laatste maanden heb ik het een beetje verzuimd, maar dat had zo zijn redenen. Maar goed, dan zit ik op zo'n fiets. En dan heb ik zo'n 6 kilometer gefietst. Het zweet druipt me aan alle kanten van het gezicht af. En ik ben geen meter opgeschoten. Ik sta nog steeds op dezelfde plaats. Is dat het beeld wat ik moet hebben van de werkelijkheid? Zal het zo zijn in Gods Koninkrijk? Dat het als het ware een tredmolen is? Dat dit leven een tredmolen is, waar we nergens naartoe gaan. De cirkel zou het leven dan nog het beste kunnen samenvatten. Want waar je begint, daar eindig je ook. Er is ook nog een Bijbeltekst die dat natuurlijk zegt. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. We eindigen waar we zijn begonnen. Maar als de cirkel, zeg maar het frustrerende van de geschiedenis van de mens weergeeft, dan zou je kunnen zeggen is de rechte lijn, is het beeld van de messiaanse geschiedenis. De geschiedenis zoals God die in gedachten heeft. Want dan begint het ergens en het gaat tot in de eeuwigheid ergens naartoe. Niks telkens weer opnieuw beginnen. Het opvallende is dat deze verschillende eenheden, een cirkel en een rechte lijn, symbool zouden kunnen staan voor de wijze waarop we hier in het Westen tegen de dingen aankijken en in het Oosten. Want de Oosterling die zegt van ja, het is een rad van avontuur in het leven. En aan het einde van het leven dan reïncarneer je vervolgens en als je het goed gedaan hebt, dan stap je hoger in een volgend lichaam. En dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Totdat je uiteindelijk een soort van een verheven toestand bereikt en dan ga je op in het nirwana en dan doof je uit. Wat ik me daarbij moet voorstellen, ik heb het niet in detail eerlijk gezegd onderzocht, maar ik heb weinig behoefte om uit te doven. Wij willen dat het leven verder gaat. Zo heeft God ons gemaakt met het verlangen naar het leven. En het leven willen we laten doorgaan tot in de eeuwigheid. Maar dat is dus het beeld van de hindoe in het oosten van deze wereld. Tenminste, zo noemen we het, het oosten. In het westen hebben we dan een heel ander beeld. Joods-christelijk beeld. Met een geschiedenis die ergens begint. En die naar Gods koninkrijk toe gaat. Maar dat roept bij mij de vraag op, wat doet God nu aan het einde van de geschiedenis van deze wereld? Hoe stellen we ons de hemel voor? Herinneren we ons in Gods volmaakte koninkrijk nog iets van wat er hier op aarde is gebeurd? En misschien bent u wel geneigd om te zeggen van nou liever niet. Die neiging heb ik eerlijk gezegd ook wel. Niet alles wat ik heb meegemaakt in het leven is aangenaam. Niet alles wat ik heb gedaan in mijn leven is leuk geweest. En daar wil ik niet aan herinnerd worden. Toch, ik denk niet dat de hemel een plaats van vergetelheid zal zijn. En de aanleiding om dat te zeggen is de tekst die we met elkaar hebben gelezen en ik wil u daar nog een gedeelte uit citeren. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood zijn meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Dat is eigenlijk een opsomming van dingen die samen met elkaar gaan gebeuren op dat moment. En als u kijkt naar een aantal van die dingen die er gebeuren, nou dan zijn de meeste dingen zijn leuk. Gods tent is bij ons. Dat doet me denken aan het oude Israël die daar in de woestijn gewoond heeft en die voor God een woonplaats moesten bouwen, zodat God in hun midden was. Maar Openbaring zegt ook, God woont bij ons. En het zegt ook, dood en pijn zullen er niet meer zijn. En dan weten we wanneer dit plaatsvindt. Dit is na de wederkomst. Dit is na de opstanding ten leven van de mens. Die voor God gekozen heeft. Dood en pijn zullen er niet meer zijn. Christus is teruggekeerd. Maar dan deze opmerking die dus in hetzelfde rijtje staat. Tranen worden afgewist. Hé? Tranen na de wederkomst. Die door God worden afgewist. Waarom zouden er dan tranen zijn? Of is dat het eindresultaat van zoveel jaar bij God in de hemel zijn, 1000 jaar. En weten van waarom dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. En waarom God heeft gehandeld zoals hij heeft gehandeld. En dat we dan moeten zeggen van Heer, u bent rechtvaardig. Ja, maar ik mis die of die. En dat God dan naar ons toe komt en de tranen afwist. Ik ben onder de indruk van de grootheid van God. En ik kan me alleen maar voorstellen dat ik in zijn tegenwoordigheid inderdaad alles kan loslaten. Dat dat inderdaad mogelijk is. God wist de tranen af en het doet geen pijn meer. in deze wereld op dit moment misschien moeilijk voor te stellen. Maar in de tegenwoordigheid van God is alles mogelijk. Maar dat doet mij een vervolgvraag stellen. Wat is de mens dan? En je kunt daar natuurlijk van allerlei definities van geven. Hij is geschapen naar het beeld van God. Ja, dat is één. Maar een wat menselijkere beschrijving van de mens is dat hij de opstelsom is van wat of hij heeft meegemaakt. Datgene wat of ik in mijn leven heb meegemaakt, dat maakt mij tot de mens die ik ben. En zolang als ik in deze wereld sta, zullen er scherpe kantjes aan zitten. En zullen er onaangename kanten aan zitten. Want ik ben een in zonde gevallen mens. Maar stel u voor van dat God mij zou opwekken met mijn lichaam. Ja, een paar schoonheidsfoutjes graag verwijderen. Geen problemen meer met je ogen. Geen bril dragen meer. Geen klapvoet meer. Ja, hier heeft u een vloerbedekking liggen. Maar als u mij over een houten vloer laat lopen met harde zolen, dan hoor je klap, klap. Een keer een hernia gehad, ja, en dat heeft tot uitvalverschijnselen geleid. En dan krijg je dat soort dingen. Graag verbeteren in de wederkomst. Geen scheve tanden meer, ja, daar erger ik me mijn hele leven al aan. Maar ja, goed, het is je gegeven. Allemaal dingen die onvolmaakt zijn en Heer, verander dat als u terugkeert. Geef mij een ander lichaam. Maar stop daar wel de herinneringen in die ik heb gehad. Want dat is mijn identiteit. Vorige week was mijn vrouw hier. Maar moet je zich voorstellen van dat het mijn lichaam zou zijn, maar met haar herinneringen erin. Wie is het dan? Dan zou ik zeggen, dan is het mijn vrouw met een beetje een vreemd voorkomen. Identiteit is belangrijk. En onze identiteit hangt samen met datgene wat of wij hebben meegemaakt. Om dat te illustreren, maak ik graag gebruik van de computertechnologie. En er zijn een heleboel dingen in die computer die mij eigenlijk weinig interesseren. De kast, het voedingsblok, die is wel belangrijk, de harde schijf is belangrijk. Maar al die andere toeters en bellen die er omheen zitten, dat is hardware die uitgewisseld kan worden. Maar die harde schijf, daar staan mijn preken op, daar staan mijn foto's op. Daar staan dus mijn herinneringen op. Die wil ik bewaren. Als die computer instort, oké, schijf eruit, nieuwe computer kopen in de oude, en daar de oude schijf inzetten. En klaar is Kees, we gaan gewoon verder. Bij de wederkomst stel ik mij voor dat God dat ook doet. Ja, wacht even. Wel eerst even een virusscanner eroverheen halen, graag. Om alle virussen, wormen, Trojaanse paarden en malware allemaal te verwijderen. Maar dat je dus zuiver overhoudt wie jij als mens bent. En hoe God dat in de realiteit gaat doen, ik weet het niet. Maar dat vertrouwen we aan God toe. God is bij machten om een nieuw lichaam aan ons te geven. Maar om onze identiteit te behouden. Dat heeft mij er ook toe aangezet om niet zozeer te zeggen dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, als wel om te zeggen dat God deze aarde zal vernieuwen en dat hij deze aarde zal veranderen. Want God handelt nooit lukraak. Er is maar één moment in de geschiedenis waarvan ik kan zeggen van Heer, daar bent u zomaar begonnen. En dat is met de schepping van het heelal. Schepping van deze aarde, de schepping van de engelen. Maar in die schepping, wat weten we, daar is iets misgegaan. Lucifer is in zonde gevallen en heeft alles verstoord. Maar God kan dat recht zetten. En God heeft altijd aangeknoopt bij datgene wat er is gebeurd. God heeft niet op het moment dat Lucifer in zonde is gevallen gezegd van, oh, deze schepping is mislukt. Die frommelen we in elkaar en dan gooien we die in de prullenmand van het heelal. Dat heeft God met de engelen niet gedaan. En dat heeft God met ons als mensen niet gedaan. Het is een kleinigheidje hoor, om deze aarde naar de vernietiging te leiden. Je hoeft de koers maar een klein beetje te verleggen. Een klein beetje naar binnen toe. En we komen te dicht bij de zon. En het wordt hier zo heet als op Venus. En dan verbranden we. Een klein beetje naar buiten verleggen. En het wordt hier zo koud als op Jupiter. En we bevriezen. Is geen grote koerswijziging voor nodig. Of een zwart gat langs laten komen. En dan zf, alles erin, weg. Maar dat doet God niet. Want Gods hart gaat uit naar de schepping die hij gemaakt heeft. En hij doet alles om die schepping die hij gemaakt heeft en de wezens die hij heeft geschapen, om die te bewaren. En daarom is van voor de grondlegging van deze wereld het verlossingsplan bekend. God wist van tevoren wat er fout kon gaan en heeft zijn maatregelen genomen. Hij heeft ervoor gezorgd dat deze schepping behouden zou blijven. Bij God is dus niet discontinuïteit, bij God is continuïteit. God knipt als het ware de geschiedenis van de mens door, van die cirkel, en hij spreidt hem uit en hij knoopt er aan het ene einde, knoopt hij er een nieuw stuk aan vast. Zo gaat God met ons als mensen om. Ik was ooit in Australië en daar zat ik bij de kapper. En die kapper die vertelde in geuren en kleuren dat hij wel eens had misgeknipt. Ik was blij dat hij toen niet tot de conclusie was gekomen van, oh, die kop die deugt niet meer, dus die moet er maar af. Zou een beetje radicaal zijn, denkt u niet? Hij had ook een oplossing. Hij heeft even van plaats gewisseld met zijn collega. En die heeft het probleem. Ja, vroeger zei ik weggeknipt, maar dat kan niet, zegt men. Als je iets hebt weggeknipt, kun je het niet meer terugknippen. Het is weg. Je kunt het wel natuurlijk bijknippen. En dat is datgene wat of die collega gedaan heeft. Die ging verder waar hij gebleven was, zijn collega. En waar hij de fout had gemaakt. En hij herstelde door het zoveel mogelijk bij te knippen. En vervolgens geldt de aloude menselijke wet. De tijd heelt alle wonden. Laat je haar groeien en het probleem verdwijnt. God vermeed de risico's dus niet. God nam voorzorgsmaatregelen. God gaat daar verder waar hij gebleven is. Want let eens op hoe belangrijk deze aarde is. Er ontstaat een probleem in de hemel. En waar wordt Lucifer naartoe verbannen? Naar deze aarde. En waar gaat God op een gegeven ogenblik dan scheppen in 7 dagen? Op deze aarde. En waar sterft Jezus Christus uiteindelijk? Op deze aarde. Is het dan gek dat we aan het einde der tijden zullen zien dat God deze aarde aan ons teruggeeft, maar dan wel verandert? wel vernieuwd. In dat geheel, in dat proces waar God doorheen gaat met deze schepping, daarin speelt openbaarheid een hele belangrijke rol. Het oordeel bestaat uit 3 stappen. En de eerste stap is die God zet. Heeft God boeken nodig om te herinneren wie of er iets fout heeft gedaan? Nee. God weet dat wel uit zijn hoofd. Maar in een rechtszaak worden de dingen geopenbaard. En in een plein publiek wordt het uitgesproken. Zelfs de misdadiger wordt daarvoor uit zijn gevangenis gehaald, in de rechtbank neergezet, want hij moet ook de aanklacht aanhoren. En hij moet uiteindelijk ook het oordeel aanhoren. En in die tussenliggende periode worden de stukken op tafel gelegd. Openbaarheid. En God opent de boeken. Eerst voor de engelen. Dat is de tweede stap. En in het millennium, het 1000-jarig rijk, openbaart God ook aan ons als mensen de geschiedenis van deze wereld. Uiteindelijk slaat God dan de bladzijde om en begint er een nieuwe bladzijde. En begint er een nieuwe schepping of een herschepping van het oude. En die vraag kwam in de Sabbatscholes ook tegen, kwamen we die ook tegen. Welk verband is er nu tussen de eerste komst en de tweede komst? Is de tweede komst wel mogelijk zonder de eerste komst? Nee! Er zit een opbouw in de geschiedenis. God die komt terug, Jezus Christus keert terug naar deze wereld als koning der koningen. En dan heeft hij het recht om recht te spreken. Maar deze koning, daarvan verwachten we ook dat hij iets heeft gedaan aan de problemen die er in deze wereld zijn geweest. En daarom is Jezus Christus niet alleen koning, maar ook hoge priester. En als je als hoge priester je werk wilt kunnen doen, dan heb je ook een offer nodig. En Jezus Christus is als het Lam Gods eerst naar deze wereld gekomen. Hij heeft eerst het offer gebracht voor de mensheid. Is daarna priester geworden. En zal terugkeren als koning der koningen. Maar ook met de mens moet iets gebeuren. En dan denk ik aan de woorden die Petrus uitspreekt over het heilige priesterschap dat wij zullen vormen met elkaar. En dan gebruikt hij daarbij ook een beeld, namelijk dat van een gebouw. En daarvan zijn wij de levende stenen. En zo zou je de geschiedenis van deze wereld ook kunnen voorstellen als een gebouw dat wordt neergehaald. En dan liggen daar al die stenen. En die stenen zien er eerlijk gezegd niet uit, want er zit overal een dikke vette laag cement op. Onbruikbaar. Maar wat kun je doen met die stenen? Ja, je kunt een hamer en een beitel nemen en gaan beitelen. Schoonmaken. Ja, natuurlijk, dat wordt nooit volmaakt schoon. Maar met een zandstraal of met een hoge drukspuit kom je denk ik in heel eind. Is wel wat pijnlijk hè, voor die steen. Maar ja, heiligmaking is niet altijd aangenaam. Want dat is het eigenlijk, het proces. Maar merkt hij, God gaat ook op die manier beschreven verder met wat hij heeft. Die stenen, dat zijn wij. En die zijn kostbaar in het oog van God. En daarom maakt hij ze schoon. Daarom reinigt hij ze. En daarom maakt hij daarvan een nieuw gebouw. Ja, er is dus herinnering in Gods koninkrijk. Maar de herinnering aan wat hier op aarde is gebeurd, doet niet langer zeer. Dat komt door de tegenwoordigheid van God. En hoe God dat dan doet, Ik kan het u niet in detail beschrijven. Want ik zou daar de woorden van de apostel Paulus willen citeren uit 1 Korinthe 13 vers 12. Nu zien we door een spiegel in raadselen, toch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen. En ik denk ook aan de woorden van Jesaja, die ook iets zegt over die oude schepping in die nieuwe schepping. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Ik ga in Gods Koninkrijk niet meer terugdenken aan de dingen die ik hier op aarde verkeerd heb gedaan. In Gods Koninkrijk kijken we niet terug. We kijken vooruit. We kijken naar de Heer, naar de Koning der Koningen. Een laatste reden waarom of ik denk dat er herinnering zal zijn bij de wederkomst. En dat heeft te maken met het nieuwe Jeruzalem. Maar eerst nog een citaat uit Jesaja. De wolf is de gast van het lam. De panter legt zich neer naast het bokje. Kalf en leeuwenwelp groeien samen op. Een kind zal ze hoeden. Of wat de profeet Ezechiël in hoofdstuk 36 zegt. Dit land dat eens een wildernis was, is nu mooi als de tuin van Eden. Het was verkeerd, maar God heeft het niet opgegeven. God heeft het opnieuw gemaakt en er een nieuwe tuin van Eden van gemaakt. En zo wordt het Messiaanse Rijk dus geschilderd in menselijke woorden, zodat wij er iets van kunnen begrijpen. Want als God het uitlegt op zijn niveau, dan ben ik verloren. Dat kan ik niet volgen. Want hij is de schepper. En ik ben zijn schepsel. Maar ook de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem geeft mij heel veel te denken. En dan grijpt Johannes, zoals zo vaak in het boek de Openbaring, weer terug op beelden vanuit het Oude Testament. In hoofdstuk 22 vers 1 staat, de engel liet me ook de rivier zien met het water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. Hij ontsprong uit de troon van God en het lam. En stroomde midden door het plein van de stad. Aan beide zijden van de rivier stonden levensbomen die 12 keer per jaar vrucht droegen. Elke maand 1 keer. Hun bladeren brengen de volken genezing. Levensboom. Paradijsrivieren. Hé, dat ken ik. Want dat is niet alleen aanwezig in het nieuwe Jeruzalem. Het is al aanwezig geweest in de Hof van Eden. Want ook daar hebben we een levensboom. En ook daar hebben we een paradijsrivier. Dus wat doet Johannes? Hij neemt de beschrijving uit het Oude Testament en hij past het toe op een nieuwe, vernieuwende manier, verdiepende manier, op zijn verwachting voor de toekomst. God herschept de Hof van Eden dus. Alleen hij voegt er één element aan toe. Het is niet meer in de vorm van een tuin, maar in de vorm van een stad. Ja, eerlijk gezegd, ik hou niet van steden. Ik woon al jaren in het plattelandsdorpje Emmen. En daar woon ik met heel veel genoegen, eerlijk gezegd. Ik heb nog nooit in een van de 4 grote steden van Nederland gewoond. En ik wil het graag zo houden. Ik heb er geen behoefte aan om in het nieuwe Jeruzalem 300 hoog 2 achter te wonen. Ik wil in het platteland wonen. Het beeld van Gods Koninkrijk als een... Als een hof van Eden, dat spreekt mij veel meer aan. Maar het is heel bewust gedaan door Johannes, door God. Door te zeggen dat het nieuwe koninkrijk zal zijn als een nieuw Jeruzalem. Want waar staat het element van een stad voor? Ja, we weten uit de geschiedenis, in de Bijbel, dat steden niet altijd even positief zijn geweest. De eerste stad die wordt genoemd, in Genesis 11, is de stad Babel. En daar bouwen ze een toren, daar bouwen ze een stad om voor zichzelf een grote naam te maken. En God zegt, dat gaat niet gebeuren. En hij verspreidt de mens over de gehele aarde. Dus, de stad, dat heeft iets te maken met de menselijke cultuur. En eerlijk gezegd, zo ervaar ik dat ook. Als u mij vraagt, van waar ga je naartoe? Als je een concert wilt bijwonen. Ja, ik hou van klassieke muziek. Nou, Amsterdam Concertgebouworkest zou ik ook wel willen aanhoren, eerlijk gezegd. Maar uit mijn studententijd ken ik de Royal Albert Hall en de Royal Festival Hall in Londen en daar gaat niks boven. Onvergelijkbaar. Dus ik wil de stad in voor cultuur. Als ik een theologische vraag... Ja, in deze tijd is alles anders door internet. Afstanden bestaan niet meer, maar vroeger, hè? Toen ik begon als predikant en ik had een theologische vraag. Ja, ik heb een aardige verzameling boeken, maar niet alles staat daarin. Oh, dan ga ik naar de bibliotheek toe, in Emmen. Nou, vergeet het maar. Dan heb ik een universiteitsbibliotheek nodig, op zijn minst. In Groningen, of in Amsterdam, of in een andere grote stad. De stad, het symbool van menselijke kennis. De stad als symbool van de menselijke cultuur. En God bewaart dat. Want het nieuwe Jeruzalem, dat is het beeld dat Johannes ons geeft in de beschrijving van zijn koninkrijk. En als je de geschiedenis van Nederland bestudeert, de Gouden Eeuw, nou je kunt beter spreken over de Gouden Eeuw van Amsterdam. Want dat was de economische motor van Nederland. Steden zeggen dus iets over waar we staan als mens. Het is iets van de menselijke cultuur. En vandaar dat God dus uiteindelijk zijn koninkrijk vestigt als een grote stad. Het nieuwe Jeruzalem. En dat betekent dat God de menselijke geschiedenis niet opgeeft. Dat God die menselijke geschiedenis verandert, maar ook verhandhaaft. Dat hij de mens niet berooft van zijn herinnering en niet van zijn geschiedenis. En zo berooft ook God de mensheid niet van die geschiedenis. Want er is één deel van de geschiedenis dat ik, en ik denk dat niemand dat wil vergeten, dat is datgene wat er in het jaar 31 na Christus op de berg Golgotha in de stad Jeruzalem gebeurde. Een deel van de geschiedenis van deze wereld is het verlossingsplan. Het lijden en sterven van Jezus Christus. En dat wil ik nooit vergeten. Want dat is ook de garantie voor de toekomst. Want als er in het hart van wie dan ook ooit nog een keertje de vraag zou kunnen opkomen, ik wil aan God gelijk worden, hoe doe ik dat? Dan kan God zeggen, kijk naar het verleden. En kijk naar wat er is gebeurd. Ja, daar geldt een oude menselijke wijsheid. Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd om haar fouten te herhalen. En de fout van de zondeval willen wij niet herhalen. En de wetenschap van wat of dat aan God gekost heeft, dat zal ons daarvan weerhouden. Jeruzalem is dus de hoofdstad van het verlossingsplan. En door die wederkomst knipt God uiteindelijk de cirkelgang van de menselijke geschiedenis door. Hij gaat aan het einde daarvan verder met een nieuw stuk geschiedenis. En wij mogen daar deel van zijn. Amen. Laat ons de Heer danken. Almachtige God en Vader in de hemel, Wij danken u dat u ons inzicht hebt gegeven in de geschiedenis. We danken u, Heer, dat we mogen weten dat u onze hemelse Vader bent die om ons geeft en die niets van wat er voor op deze aarde is gebeurd zal vergeten. En Heer, dat u een rechtvaardig oordeel zult uitspreken over deze wereld. En Heer, dat u uw Zoon zult laten terugkeren naar deze wereld om ons op te halen en te brengen naar dat eeuwige tehuis, waar we met u samen zullen zijn. Want uw tent zal bij ons zijn. God, u zult bij ons wonen. En Heer, dan zal er ook geen verdriet meer zijn, want we zijn in uw tegenwoordigheid. En als we in uw almachtige tegenwoordigheid zijn, Heer, dan zinkt al het menselijke in het niets. We bidden u dat u ons daar van dag tot dag op wilt voorbereiden. Dat we met die hoop en die verwachting mogen leven en dat we ons leven daarop mogen aanpassen. Heer, dat we inderdaad dat proces van heiligmaking, van verandering in dit leven mogen toelaten. Dat uw geest dat in ons hart kan uitvoeren. En Heer, als u dan terugkeert, dan zult u alles nieuw maken. En er een radicaal einde aan de zonde maken. En we danken u ervoor, Heer, dat u ons die hoop en die verwachting hebt gegeven. Heer, wij vragen u nu ook dat als we weer naar huis toe gaan, dat u ons wilt behoeden en bewaren. En weer veilig thuis wilt brengen. En dat u ons de volgende keer ook hier weer bij elkaar wilt doen zijn om uw naam te loven en te prijzen. Dat bidden wij u niet uit verdiensten van onze kant, maar alleen uit genade. En in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De gemeente gaat dan heen, onder de zegen van God, onze Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en vrede voor u stichten. Amen.